Onze enige hoop en verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Met diepe droefheid, maar ook met dankbaarheid voor wie zij voor ons is geweest, geven wij u kennis dat de Heere tot zich genomen heeft, mijn innig geliefde vrouw, onze lieve, zeer zorgzame moeder en oma, Barbara Neeltje van den Berg de Bol, in de leeftijd van 87 jaar. De rouwdienst en de begrafenis hebben plaatsgevonden gisteren 31 juli vanuit de Bethlehemkerk in Delft en op de begraafplaats Jaffa te Delft. In verband daarmee zingen we met elkaar uit de 89ste psalm, psalm 89. En daarvan het 19e vers: gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. En vers 20: gedenk de smaad die in elk van uw knechten lijkt. Psalm 89, vers 19 en vers 20.
Gemeente, na de wet des Heren en de samenvatting van de wet zoals de Heere Christus ons die heeft gegeven, zingen we uit de 99ste psalm en daarvan het 6e vers uit zijn heiligdom. In een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet. Psalm 99, vers 6, na de wet en de samenvatting van de wet. En God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Christus zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. In de voorbeden willen we gedenken dominee van den Berg, zijn kinderen na het overlijden van zijn vrouw en hun moeder, de zieken van de gemeente in het algemeen. Er is een ernstig ziek in de gemeente en diverse mensen zijn recent in het ziekenhuis geweest en ook weer thuis gekomen. En willen dank zeggen voor het met broeder P. van Poelgeest, die is deze week in Zimbabwe geweest en mocht weer veilig terugkeren. Zoek wij nu met elkaar Gods heilig aangezicht in het gebed. Laat ons bidden. Heere getrouwe en eeuwige God in de hemel, zo mogen we ook aan de morgen van deze uw dag als gemeente hier samen zijn rondom uw woord. En Heere, wat is dat groot dat u ons dat geeft, telkens weer zondag na zondag, dat u voor ons uw woord hebt gelaten. Dat is niet vanzelfsprekend, Heere, want er zijn gedeelten in deze wereld waar uw woord ooit is geweest en waar dat licht van uw woord heerlijk heeft geschenen. En waar, voor zover wij dat weten, niets meer van dat woord en van dat licht over is. En Heere, dat het bij ons nu nog anders is, dat is niet te danken aan ons. Want Heere, als u met ons deed nadat wij hebben verdiend, dan had u het zwijgen ertoe gedaan en u volledig teruggetrokken. Maar Heere, dat hebt ge niet gedaan en dat is alleen uw barmhartigheid, dat is uw vrij ontfermen. En we bidden van u, Heere, geef dat wij daar klein onder zullen worden en zullen bedenken waartoe u ons dit schenkt. Weet gij het niet, zegt de apostel, dat de goedertierenheid en de barmhartigheid van God u tot bekering leidt. Daar gaat het u om, Heere. Het gaat er u maar niet om dat kerkdiensten in stand gehouden worden, hoe groot op zich dat ook is. Maar het gaat er u om, Heere, dat mensen, jongeren en ouderen, door de knieën zouden gaan voor u. En dat ze zouden leren erkennen wie zij door de zonde geworden zijn en daarom strafwaardig. Maar ook dat ze zouden erkennen en beleiden dat er alleen door genade omwille van Christus redding is. Behoud zaligheid voor de grootste der zondaren. En Heere, dan bidden we van u, wilt u geven dat ook daartoe, en dat is zo tot uw eer en tot heil van mensenkinderen, deze kerkdienst zou worden gebruikt. Dat een jongere meisje, een man en vrouw, gegrepen zou worden, zo zeggen wij dat en zo is het toch ook. Want Heere, dat doet u dan toch, een mens vastgrijpen, zodat hij uit die gezegende greep nooit meer los kan komen en door uw genade ook niet los wil komen. Heer, en dan wordt het verlangen om dicht bij u te zijn. En dicht bij u te zijn, dat is ook dicht bij uw woord te zijn. Dat is leven bij en uit dat woord. Dat is leven in hoop, in verwachting. Dat gij uw woord vervult en dat gij al uw beloften die gij hebt gegeven, u zult schenken. Heere, geef dan dat er dat geloofleven mag zijn en dat dat ook versterkt mag worden, waarin we het alleen verwachten van wat u hebt gezegd. En dat wat u zegt, dat dat waarachtig is en dat dat getrouw is. En dat uw woorden leven zijn. Hiskia zei het, bij deze dingen leeft men. En zo is het toch. Daarbuiten is de dood. Bij al datgene wat zo mooi schijnt te zijn en waarin u niet bent, daarin is niet anders dan de dood die regeert. Heere, wij bidden van uw zegen dan zo in Christus uw lieve Zoon. En geef dat wij hem zouden zien voor het eerst en opnieuw als die enige volkomen zaligmaker. We bidden van u, Heere, wilt u zijn met de rouwdragenden. Wij denken in het bijzonder aan de oud-predikant van deze gemeente, dominee van den Berg.
waar hij zijn vrouw ten grave moest dragen. Vele jaren mochten ze met elkaar verbonden zijn door de band van het huwelijk. En vele jaren mocht ze nabij haar man zijn en naast hem staan ook in het werk dat hij mocht doen in de gemeente en daarbuiten. En nu hebt gij haar van hem genomen. En dan bidden we van u, Heere, wilt u hem sterken en ondersteunen, troosten. Maar Heere, wilt u ook gezegend hebben het werk dat mevrouw van den Berg ook in de gemeenten, in alle eenvoud en op de achtergrond mocht en wilde doen. Heere, sterk ook de kinderen en de kleinkinderen. En geef, Heere, dat ze mogen ervaren dat u die God bent, die voortgaat door de geslachten heen en die uw naam verheerlijkt. En daar stopt u niet mee, Heere. Maar dat wilt u ook bij kinderen en kleinkinderen doen. Uw naam voortplanten van geslacht tot geslacht. Binnen van u, Heere, wilt u zijn met de zieken in de gemeente, ernstig ziek, verblijven in het ziekenhuis of weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis, Heere, wilt ge hen helpen en ondersteunen, juist ook in deze dagen van vakantie. Er zijn velen weg en als je dan ziek bent, dan mis je bijzonder je kinderen die met vakantie zijn en je gunt het ze van harte. En toch is er dat gemis. Heere, help ze, de zieken, en ondersteun ze alle. We mogen u dankzeggen, Heere, dat Van Poelgeest weer veilig thuis mocht komen uit dat verre Afrikaanse land Zimbabwe. En wilt u hem zegenen en wat hij daar heeft mogen doen ook gezegend hebben. Heere, wij bidden van u, wilt u zo met een ieder van ons zijn, zoals we hier zijn, maar gedenk ook de zeer velen, ook vanuit deze gemeente, die met vakantie zijn en elders verblijven, misschien wel heel ver weg, misschien helemaal niet zo ver weg. Heere, wilt ge hen een goede tijd van rust geven en een veilige thuiskomst. Midden van u wilt u zijn met de kerkenraad, wilt u zijn met de dienaar van het woord van deze gemeente. Zegen hen en geef wat nodig is in alles. Heere, wees met ons land, met ons volk. Heere, wilt u de leiding nemen als het gaat om de formatie van een kabinet. Opdat we nog mannen zouden krijgen die willen luisteren naar uw woord. Wat zou het tot zegen zijn van ons volk, Heere. Wees met de volkeren der aarde. Gedenk in het bijzonder uw eigen volk Israël. Gij hebt uw woorden naar hen toe betrouwd. En Heere, ook daarvan geldt, geen van die woorden zal ter aarde vallen. Gij zult uw beloften zeker vervullen. En Heere, geef dat wij als christelijke gemeente, als gemeente uit de heidenen, daarnaar mogen uitzien. En naar die toekomst, die gij hebt bereid en waarin uw volk Israël zo'n grote rol zal spelen en waarin u zal worden verheerlijkt. Gedenk dan zo ons, help ons in spreken en luisteren, wees met koster en organist. Geef een goede dienst om Jezus wil. Amen. Wij openen met elkaar Gods woord van het Nieuwe Testament, de brief van apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, en daarvan het tweede hoofdstuk, de verzen 11 tot en met 22. Efeze 2, de verzen 11 tot en met 22. En dan lezen wij Gods woord als volgt. Daarom gedenkt dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijder is in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft, en de middelmuur van het afscheidsel gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd u die verre waart en dien die nabij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welk het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Here, op welk ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede van God in de Geest. Tot zover de lezing van Gods woord voor deze morgen. De tekst voor de preek van vanmorgen is uit dit gedeelte, Efeze 2, vers 18. Efeze 2, vers 18. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Tot zover onze tekst. En wij zetten dan als thema boven de preek van vanmorgen een heerlijke doorbraak. Een heerlijke doorbraak. Dan gaan wij nu onze gaven geven. De collecten zijn bestemd voor de diaconie. En heeft als bijzondere bestemming daarvoor de vrouwendienst. En de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Ook die willen we van harte bij u aanbevelen, de Heere. Zegenen u en uw gaven en jouw gaven. En u weet wat er staat in de Bijbel, dat de Heere een blijmoedige gever lief heeft. Wij zingen met elkaar. En wel uit de 87ste psalm, psalm 87. En daarvan het tweede, men spreekt van u zeer heerlijke dingen. Het derde, de Filistijn, de Tyriër, de Moren. En het vierde, God zal hen zelf bevestigen en schragen. Psalm 87, vers 2, 3 en 4.
Gemeente, na de preek zingen we zonder verdere aankondiging uit de 130ste psalm. Het vierde vers, hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, vers 4 zingen we na de preek zonder verdere aankondiging. En ik noemde u als de tekst voor de preek van vanmorgen, Efeze 2, vers 18. Ik wil die tekst nog een keer voor u en jou voorlezen. Daar staat, want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. En we zeiden dat we als thema boven de preek van vanmorgen wilden zetten een heerlijke doorbraak. Gemeente, in onze lage landen, want dat is Nederland toch, daar bent u misschien in deze vakantietijd wel weer achtergekomen. In onze lage landen wordt in met name de winterperiode nogal eens gevreesd voor de doorbraak van de dijken langs de grote rivieren die ons land doorsnijden. En zo'n dijkdoorbraak zou catastrofale gevolgen kunnen hebben. Huizen die verwoest worden en wat nog ontzaglijk veel erger is, mensen die omkomen in het water die verdrinken. Maar dan spreekt onze tekst voor vanmorgen van, ja, je kan gerust zeggen een dijkdoorbraak, maar dan van een gezegende dijkdoorbraak. Immers in onze tekst is sprake van de geest van God. En die geest is in zijn werk te vergelijken, onder andere met de wind en met het vuur. Denk maar jongens en meisjes aan de Pinkstergeschiedenis, hè, de geschiedenis van de uitstorting van de Heilige Geest. Dan is er een geluid als van een geweldige gedreven wind. En dat wijst op de werkzaamheid van de geest. En er zijn die tongen als van vuur. Die zitten op een ieder van die discipelen. En ook dat wijst op wat die geest doet. Maar die geest is in zijn werk evenzeer te vergelijken. En ook dat vindt u meerdere malen in de Bijbel terug. Met een stroom of met een rivier. Je moet dat thuis maar eens nalezen. Ezechiël 47. Dat visioen dat Ezechiël zag van de tempelstroom. Die kwam uit de tempel. Klein stroompje. Steeds breder. Steeds dieper ook. Beeld van de geest. Hoe was het in de oude bedeling, de tijd van het Oude Testament, laat ik het zo maar zeggen. Wel, dat weet u en jij, een rivier die stroomt altijd ergens in. En we noemen dat een bedding, daar stroomt die rivier door. En in de oude bedeling ging de stroom van de Heilige Geest door de bedding van het volk van Israël. En dat bleek ook, dat bleek in allerlei voorrechten die dat volk had ontvangen in tegenstelling tot de andere volkeren der aarde. Want de Heere had aan Israël in tegenstelling tot de andere volkeren zijn heerlijke naam bekendgemaakt. En de Heer had aan Israël, en ook dat weer in tegenstelling tot andere volkeren, zijn woord gegeven. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd, zegt Paulus in de Romeinenbrief. En de Heer had met Israël, in tegenstelling tot andere volkeren, zijn verbond gesloten. Hij had zich met dat volk willen verbinden. Maar dan komt het einde aan die tijd van de oude bedeling. He, dan is het de volheid van de tijd. Dan is het Pinksteren. En dan komt die geest.
Want hij is verworven door Christus. En die geest die gaat werken. En wat gebeurt er dan? Nou, dan moet ik denken aan dat boek van die schrijver, Het Wassende Water. Misschien hebt u het ooit wel eens gelezen. Nou, als die geest gaat werken, dan wordt het echt een wassend, een groeiend, een toenemend water. Want de stroom van de geest die gaat over de oevers van die rivierbedding van Israël. Nee, het heeft geen catastrofale gevolgen, maar het heeft gezegende gevolgen. Voor wie? Nou, voor de heidenen. Dat blijkt wel op die eerste Pinksterdag, hè. Zowel Joden als Jodengenoten en Jodengenoten, dat waren heidenen die tot het Jodendom waren overgegaan. Zowel Joden als Jodengenoten behoren tot die 3000 die op die eerste Pinksterdag tot bekering zijn gekomen. Dus de stroom van de geest gaat dan zowel in de oude bedding Israël als daarbuiten. En daarover gaat het nu ook in onze tekst voor vanmorgen. Immers, daar is sprake van wij beiden. En wie bedoelt de apostel Paulus daar nou mee? Wel, in de eerste plaats de Joden die tot het geloof in Christus gekomen waren, waaronder hij zelf. Maar vervolgens de heidenen die christen geworden waren. En in de christelijke gemeente van Efeze waren de laatsten die christenen uit de heidenen veruit de meesten. En wat was nou het onderscheid tussen die beiden? Wel, in tegenstelling tot de Joden-christenen, aan wie zulke voorrechten waren geschonken, ik noemde ze al, van oude tijden af, het was al begonnen met Abraham, waren die heiden-christenen mensen van wie God, wat apostel aan het begin van onze pericoop heeft gezegd, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. En dat het wezen van die heidenen was, dat komt openbaar in wat Paulus al eerder van hen heeft gezegd, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Immers Efeze, misschien weet jij dat ook wel, was het centrum van de aanbidding van een godin. De godin Artemis of Diana. En wat was dat nou voor afgodendienst? Wel, we noemen dat met een vreemd woord vruchtbaarheidscultus. Hè? Men meende dat men van deze Diana, van deze Artemis, afhankelijk was, als het ging om de vruchtbaarheid van henzelf en van het vee en van het gewas. Een vruchtbaarheidscultus is dus een cultus waarin een grote afhankelijkheid blijkt, hè, van die afgod. En tegelijkertijd was deze cultus nog verbonden met iets anders. Het was verbonden met heel veel occultisme. Hè? Nou, dat kennen we in onze tijd ook. Hè? Wat te maken heeft met spiritisme en al dat gedoe. Maar dat was nou veranderd. En hoe was dat nou veranderd met die mensen in die gemeente in Efeze? Nou, dat was veranderd door die ene geest van wie Paulus hier spreekt. Het is die ene geest
die ook tot de Joden kwam en in hen werkte. En die evenzeer tot die heidenen kwam en in hen werkte. Die geest, die wel heel verschillende mensen gebruikt, om de grote werken van God te verkondigen. Die geest die daartoe ook heel verschillende afstanden overbrugt. Maar die zelf die ene geest is. Het is geen andere geest die onder de Joden werkte dan die onder de heidenen werkte. En omdat dat nou die ene geest is, dat bindt samen. Dat bindt die Joden, die Christenjoden, en die heidenen, die Christenheidenen, samen. En daar moet u goed op letten. Paulus die zegt niet, u Christenen uit de heidenen, u bent nou in de plaats van Israël gekomen. Paulus zegt niet, de geest heeft u gesteld in de plaats van de Joden. Dat is helaas vaak wel de redenering geweest in de kerk. Die overigens geen enkele grond heeft in het geheel van de schrift. Maar die wel geleid heeft tot het feit dat soms zelfs, en we moeten het met smart en als het goed is ook met besef van schuld erkennen, dat soms zelfs de kerk in deze wereld voorop liep als het ging om het antisemitisme. Nee, wij beiden, zegt Paulus, dus de kerk naast Israël. Want al is dat het heil met Pinksteren ook tot de heidenen gekomen. En dat is wat Paulus hier betuigt als hij zegt, de middelmuur des afscheidsels is gebroken. Dat wil zeggen de wet die aan Israël gegeven was, die onderscheid maakte tussen hen en de heidenen. Het is afgebroken, dan wordt daarmee niet gezegd dat Israël heeft afgedaan. Integendeel. En daar is Paulus immers zelf het voorbeeld van oorsprong Jood zijnde. En vele anderen in allerlei tijden. Dan moet u maar denken als mannen, misschien hebt u die naam wel gehoord, misschien wel zijn geschriften gelezen, Christian Salomon Duits, opgeleid voor rabbijn, tot bekering gekomen, zelfs predikant geworden hier in Nederland, onder andere in Meidrecht. En dan moet u maar denken aan die twee zeer begaafde mannen uit 19e eeuw, die zo'n grote rol hebben gespeeld in het Revij. Isaac da Costa, Abraham Cappadoce. Mensen die echt opgegroeid waren in het Jodendom, maar door die ene geest kregen ze zicht op en deel aan Christus. Ik heb ooit eens gelezen dat Groen van Prinsterer, nou die naam kent u ook wel, dat Groen van Prinsterer, toch wat elitaire man die niet zomaar zijn gevoelens liet blijken, was bij die dienst in de Pieterskerk in Leiden, waar da Costa en Cappadoce werden gedoopt. En dat raakte Groen van Prinsterer zo diep, zo diep. En hij verheugde zich daar zozeer over, dat zichtbaar de tranen over zijn wangen liepen. Die man die zijn emoties altijd kon verbergen, die kon ze op dat moment niet verbergen. Het raakte hem. En ja, zo is het menigmaal gebeurd trouwens. Dat is toch ook beloofd, hè, dat er uit het Jodendom tot bekering komen. Moet u maar lezen wat Paulus schrijft in Romeinen 9 tot en met 11. Dus als Paulus hier spreekt over wij beiden, dan is dat door ene geest die brengt samen. Die geest bindt samen. En waarom bindt die geest nou samen? Wel, omdat die geest het neemt uit Christus. en hem dat hij ook brengt bij Christus. En daar gaat het nou ook om, hè? En voor de Jood en voor de heiden, daar gaat het ook om, voor u en voor jou en voor mij. Want wat heeft Christus gedaan? Hij met wie Paulus het tekstwoord begint, door hem. Wel, hij heeft vrede gemaakt. Hij heeft verzoening aangebracht. En dan ziet dat in de eerste plaats op wat Christus gedaan heeft met betrekking tot onze verhouding tot God. Wat hij gedaan heeft door zijn bloed, wat hij gedaan heeft door zijn kruis. En dat is het hart van wat apostel Paulus hier zegt. Want dan of je nou een Jood of heiden bent, er is van nature onvrede tussen God en een mens. En dat is zo vanwege de zonde, dat is zo vanwege de zondeval. Ik zou u en jou willen vragen vanmorgen, heb jij dat ook met betrekking tot uzelf en jouzelf wel eens gezien? Want als je dat werkelijk hebt gezien, hè, dat er van huis uit onvrede is tussen God en jou, dan ga je ook begrijpen, en dan bedoel ik begrijpen niet alleen met je verstand, maar dan bedoel ik dat geestelijk, dat we verzoening en vrede nodig hebben. Zij dat we Jood zijn, het zij dat we heiden zijn, het zij dat we leven naar de wet, het zij dat we leven zonder de wet. Want als het daarom gaat, zegt de apostel in ditzelfde teksthoofdstuk, ach, dan is er helemaal geen onderscheid. Hij zegt, onder de welk ook wij alle eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van ons vlees en van de gedachten. En wij waren, en dan sluit hij daarmee alle mensen in. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Gemeente, van nature echt, nou, dan is er niet zoveel moois van ons te zeggen. Van nature zijn wij alle kinderen des torens. En dat is een vreselijke zaak, want dat zijn natuurlijk maar een paar woorden, ik begrijp het wel. Wij kennen die wel, hè? Van het doopformulier bijvoorbeeld, maar zo'n vreselijke zaak, moet je over nadenken. Een mens die het voorwerp is van Gods rechtvaardige toren vanwege zijn zonde. En dat het nou niet alleen geldt van, dan laat ik maar zeggen, die heidenen ver weg, of misschien wel die heidenen hier in Rotterdam dichtbij, maar dat van ons allen van huis uit geldt. Paulus zegt, daarin hadden wij die Joden zijn, niets op u voor die uit de heidenen zijn. Ja, maar toen kwam Christus. En wat deed hij? Hij werd tot zonde gemaakt. Plaatsvervangend. En zo droeg hij tot zonde gemaakt zijn de toren van God vanwege de zonde. En dat hij dat bleek, deed, dat bleek op Golgotha. Hoe dan? Wel, dat hij daar stierf. Want dat hij daar stierf, daarmee droeg hij de straf van God op de zonde, maar zo deed hij ook dat wonderlijke, hè, dat hij God verzoende. Hij betaalde de schulderzonde, die ontzaglijke schuld waar geen getallen voor zijn. Hij betaalde die schulderzonde aan God. En waar nou die ene geest ervoor zorgt dat die Christus en zijn werk gepredikt werd. En waar die geest dan ook het geloof werkte. In Christus. Het geloof werkte in het hart van Joden en heiden. Het geloof werkte in het hart van u en jou. Die vanwege je zonde voor eeuwig op moet komen. En waar je dat ook moet belijden. Weet je, daar geeft dat. En dat alleen vrede. Vrede met God. Maar zo is dat nog, gemeente. En dat is nog nodig ook voor ons, wie we dan ook zijn. En ik mag zeggen, dat wil de geest nog werken, ook in ons. Want waar hij ons Christus doet verkondigen, En daar zegt hij tegelijkertijd mee, ik wil dat nog doen. En waar die je ontdekt aan jezelf, en waar die je verbindt met Christus, weet je, dan komt er vrede. Maar vrede krijgt gestalte, hè? En hoe krijgt nou deze vrede gestalte? Hoe wordt die vrede zichtbaar? Die wordt waar we om Christus wil de vergeving van onze zonde ontvingen. Dan wordt die vrede, ja, ook ervaren. Nou, ik ben niet zo erg op dat woord ervaren, maar ik geloof toch dat het in dit verband op zijn plaats is. En dan wordt dat ervaren in ons hart. Dan is er het diepe en het vreugdevolle besef in ons hart. Ja, wat? Nou, dat het goed is tussen God en ons. Vrede is het. En dat is die zaligheid waarover de apostel ook in dit gedeelte sprak. Ja, maar die vrede die blijkt ook nog op een andere wijze. Paulus zegt, dan is er vrede ook tussen Jood en Heiden. In Christus. Immers Christus heeft wat hen scheidde afgebroken. En hij schenkt hen nu hetzelfde voorrecht. En datzelfde voorrecht te ontvangen, dat bindt samen. Ja, en wat is dan dat voorrecht? Dat zowel die christen-joden als die christen-heidenen hebben. Nou, zegt de apostel, beide hebben de toegang tot de Vader. Door ene geest. En wat wil dat nou zeggen? Nou, jongens en meisjes, toegang. Dat betekent zoveel als je mag toegaan. Nee, je mag naderen. In het oude Grieks, dat woord wat hier gebruikt wordt, betekent het eigenlijk dat je als onderdaan komen mag in de nabijheid van de koning. Nou, dat is iets waarvan wij eigenlijk het grote niet meer zo zien natuurlijk. Als je een keer bij de koningin zou mogen komen, dan zou je dat best heel bijzonder vinden. Maar die afstand tussen vorstin en onderdaan is natuurlijk in ons land veel minder dan dat ooit in andere landen was. Nou, vroeger was dat helemaal anders. En die koning, nou, die zat heel erg hoog op een troon, weet je wel, ongenaakbaar, onbereikbaar. En er ergens onderop, u ziet het wel voor u, daar waren dan de onderdanen. Hè? En nou zegt de apostel, door die ene geest heb je toegang, niet tot een aartskoning, maar tot de Vader. En dat geldt nou een zondaar om Christus wil. En dat geldt nou ook van een mens die van huis uit een kind des torens is. Misschien is dat wel eens een vraag van u en van jou geweest. Ik hoop het eigenlijk ook. Dat je zegt, hoe zou ik nou tot God kunnen naderen? Hoe zou ik nou tot God kunnen komen? En dan zie je op jezelf. Hè? En dan zeg je, ja, dat is helemaal onmogelijk. Dat kan niet. Of ik nou een heiden ben of dat ik nou een jood ben, dat kan niet. Maar door Christus, en wanneer ik door het geloof met hem verbonden ben, door het werk van de geest, kan dat. En dan begrijpt u wel, dan ziet dat in de eerste plaats op het toegaan tot God in het gebed. Denk maar aan wat er staat, een bekend woord uit de Hebreeënbrief, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Dat is eigenlijk hetzelfde woord, als toegang. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Omdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dus dat is dat toegang hebben. En dat je je knieën buigt. En je handen vouwt. Dat je je ogen sluit. En dat je zo nadert tot God. Tot die troon van God die een troon van genade is. En nou zo samenbindend werkt die ene geest om Christus wil. Dat een tot Christus bekeerde Jood. En een tot Christus bekeerde heiden. Elkaar daar vinden. Waar? Wel bij de genadetroon van God. Daar vinden ze elkaar. Dat een tot Christus bekeerde heiden, van wie geldt maar nu in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verwaard, nabij geworden door het bloed van Christus, dat die in Israël is ingelijfd. Psalm 87 zongen we, hè. En dat hij met Israëls kroost, zoals een andere psalm zegt, nadert voor God en bij God. En toch, gemeente, is daar niet alles mee gezegd. Want dan is het niet voor niets dat waar Paulus in het voorgaande over de eerste persoon van het goddelijke wezen sprak als God, hij nu spreekt over hem als de Vader. En ik zou willen zeggen, gemeente, daarmee komen we eigenlijk bij wat het hoogtepunt is van de tekst. En bij wat ook het hoogtepunt is van al datgene wat God aan een kind des toorns om Christus wil geven wil. Dat hij een kind van God mag zijn. En dat God, die eeuwige God, die grote God, die koning der koningen, die heren der heren, zijn vader is. Gemeente, dat als nou een zondaar om Christus wil tot God gaat. Ja, dat hij dan gaat, hoe nou? Dat zegt de apostel hier eigenlijk, hè. Hoe gaat hij nou toe? Nou, hij gaat als een kind tot zijn vader. Zoals Paulus dat eigenlijk al eerder zei in dit hoofdstuk. Hij zei, wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, hè, die heerlijke tegenstelling. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief heeft gehad. Ook toen wij dood waren, door de misdaden heeft ons levend gemaakt met Christus. Weet je wat dat wil zeggen? Dat wil zeggen dat een verbroken relatie is hersteld. En dat, zegt Paulus, dat geldt nou beide, zowel Jood als heiden. Beide leren door die ene geest dat wonderlijke woord zeggen, Abba, Vader. Door die geest, die immers de geest ook is, der aanneming tot kinderen. En samen vormen ze die Joden en die heidenen, die aan de voeten van Christus terechtkwamen. Ja, dan laat ik zomaar zeggen, die ene kinderschaar. En dat is nou gelegen in die ene zoon. En dat is er door dat ene bloed. En dat wordt gewerkt door die ene geest. En zo wordt het vervuld voor Israël. He, wat Jesaja dat volk al in de mond legde. Gij toch zijt onze vader. En zo wordt het ook geschonken aan de heidenen. God is onze vader. Dus en ja, daarmee vatten we de tekst samen. Paulus zegt, wij beide zijn kinderen des vaders. Weet je wat hij hier zegt? Nou, laat ik het nog proberen met een gelijkenis uit het Nieuwe Testament duidelijk te maken. Wat hij hier zegt, dat is dit de oudste zoon. Hè? Nou, dat weet je wel, die bekende gelijkenis van de verloren zoon. Er is ook een oudste zoon, Lucas 15. De oudste zoon Israël is samen met de jongste zoon, en dat zijn de heidenen, omwille van die ene geboren zoon bij de vader. En dat dan echt als broeders in Christus verbonden door die ene geest. En wat is dat groot? U kent wellicht, zeker misschien wat naam betreft, maar ook wel wat zijn geschriften betreft, die Schotse theoloog, predikant Samuel Rutherford heeft kostelijke brieven geschreven, waarvan er heel wat zijn bewaard en ook vertaald in het Nederlands. En in die brieven laat hij ook heel duidelijk blijken zijn betrokkenheid op en zijn verbondenheid met en zijn liefde tot dat volk der Joden, Israël. En dan zegt hij, dat zal nou de dag zijn, de dag van de hoogste vreugde. Als ik dat zal mogen zien, dat de oudste en de jongste zoon samen bij de vader zullen zijn. En zo vinden we dan in onze tekst, dat begrijpt u, een belofte voor Israël. En laat het ons uitdrijven in het gebed om die geest die ook Israël zal brengen tot de vader en zal doen ervaren. Wij zijn zijn kinderen om Christus wil. Maar tegelijk ligt in dit woord ook een vraag aan u en aan jou en aan mij. Zijn wij nou kinderen van de vader? Is de relatie met God die door de zonde zo hopeloos verbroken is geworden, hersteld? Ach zo niet, dan zijn we arm en ellendig en zonder hoop. Dan zijn we, en dat stond aan bijna het begin van die pericoop toen we hem lazen. Misschien heeft het u wel geraakt. Dan zijn we zonder God in de wereld. En gemeente, er is niks vreselijkers dan dat. Zonder God in deze wereld te zijn. En daarom smeek om die geest die bekeert en die leidt tot Christus. Want dan ontvangt u een ontzaglijke rijkdom. Deze rijkdom, God in de hemel is mijn verzoende God en Vader. En dan mag u met alle kinderen Gods, uit de Joden, uit de heidenen, rusten, ja waar nou, aan het Vaderhart. En u mag met alle kinderen Gods, uit Joden en heidenen, eenmaal ingaan in het Vaderhuis. En u mag straks als kinderen, Joden en heidenen, tezamen, delen in de erfenis die Christus heeft verworven en betaald. En die de Vader voor al de zijnen in zijn toekomst bewaart om te geven. Amen. Ik mag u vragen in dankgebed. Heren, zo mogen we tot u komen, ook aan het einde van deze dienst van het woord, en zeggen uw naam ootmoedig dank voor uw woord. Ja, heren, we zeggen u ootmoedig dank, ook al kunnen we het eigenlijk niet bevatten voor dat werk van uw geest, het werk van uw zoon, dat werk van u, de drie-enige God. Heren, daardoor is het dat een zondaar, Jood of Heiden, leeft, eeuwig leeft. Nou, heren, dan weten wij niet hoe dat allemaal zal gaan. Hoe gij die beloften zult vervullen, hoe die geest zijn weg zal gaan om Jood en Heiden te brengen tot die plaats waar ze toegang hebben tot u de Vader. Maar gij zult het doen, heren. Hij doet het door onmogelijkheden heen. Ach, Heer, als we iets weten van het wonder van het werk van u in ons leven, dan moeten we ook zeggen, dat was door de onmogelijkheden heen. Zo werkt gij. Heer, gij werkt zonder dat er iets van ons bij komt. Want gij doet het zelf en daarom kan het, Heer, daarom kan het ook heerlijk. De midden van u wil zo dan met ons zijn. Heere, gedenk uw kerk uit de heidene, gedenk uw volk Israël. Heere, we weten het. Dat het nou nog zo ver is van de Christus en toch. O Heere, één woord door uw geest en ze zijn nabij gebracht. We zien er naar uit, Heere. Maar zou ge ook die zeer velen die ook in ons nabijheid wonen, misschien wel heel dichtbij, zou gij die ook nog weer willen brengen aan uw voeten, Heere, opdat het zou worden één kudde en één herder. Gedenk zo ons, zegen ons en geef, Heere, dat we maar veel mogen beoefenen door die geest, die toegang tot u. Want Heere, als dat er niet is, en je zonder u in de wereld bent, dan er is niet armer en ellendiger dan dat. Maar dat er die opening, die open toegang naar u is. O Heere, dat geeft licht en dat geeft vreugde en dat geeft vrede. Gedenk ons dan zo, vergeef al onze zonden. Dank dat we zo elkaar hier nog weer mochten ontmoeten. O Heere, de jaren gaan door. Maar gij, God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar ook God van onze vaderen, gij blijft dezelfde. Heere, ontferm u en aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de 89ste psalm. Psalm 89 en daarvan het 9e gebed wanneer van hem dien gij geheiligd had gezegd in een gezicht. 89 vers 9. Gemeente, ga er nu heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Here, Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.